In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 138e psalm. En daarvan het vierde vers. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Vers 4 van 138. We willen het woord van de Heere opnieuw openen in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En nu met elkaar de tweede brief lezen, de brief aan de gemeente van Smyrna, de versen 8 tot en met 11. De schriftlezing, Openbaring 2, vers 8 tot en met vers 11. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen vers 2 van de 103e psalm. Loof hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Vers 2 van 103.
En schrijf aan den engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, dat gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enigen van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot den dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft die oren, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweede dood niet beschadigd worden. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking is de gele brief die we met elkaar hebben gelezen, de brief aan Smyrna. We willen met elkaar gaan zingen uit de 64ste psalm, de versen 1, 2, 6 en 10. 1, 2, 6 en 10 van de 64ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 89ste psalm, het 8ste vers. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Vers 8 van 89, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hij was een leerling van de apostel Johannes. Jarenlang was hij de bisschop, de leraar van de christelijke gemeente van Smyrna. Nu, dat zal ergens zijn geweest in het midden van de tweede eeuw, is hij een oude grijsaard geworden. De gemeente wordt vervolgd en haar voorganger, die wordt gezocht. En toen soldaten zijn verblijfplaats hadden ontdekt, werd hij gevangen genomen. Polycarpus, want zo heette hij, werd voor de rechter geleid. En de stadhouder die probeerde hem nog te bewegen om terug te keren tot het heidendom. Polycarpus werd voor de keuze gesteld. Vloek nu uw Christus en dan zal ik u vrijlaten. En het werd ademloos stil onder de toegestroomde scharen. Wat zal die grijze bisschop doen? Daar klinkt zijn stem. 86 jaren heb ik hem gediend. En nooit heeft hij mij enig kwaad gedaan. Hoe zou ik nou mijn koning kunnen vloeken, die mij heeft zalig gemaakt? De stadhouder, die snapte er niets van. Kwaad dreigde hij, ik zal u door de wilde dieren laten verscheuren. Polycarpus is echter niet bang. Geërgerd roept de stadhouder het uit. O, u vreest de wilde dieren niet, dan zal ik u met vuur verbranden. Vrijmoedig reageert Polycarpus. Het vuur waarmee u dreigt, dat brandt slechts voor een poosje. Maar er is ook een vuur dat eeuwig zal branden. En dat is voor de goddelozen bereid. Doe daarom maar wat u wilt. Het hout werd aangestoken. En de rook van het vuur sloeg de omstanders ook in het gezicht. Maar de vlammen gingen met een wijde boog om Polycarpus heen. Ze raakten hem niet. En boven zijn hoofd kwamen die vurige vlammeringen, die kwamen weer bij elkaar en die toonden iets van een kroon. Een erekroon. Zijn vijanden zagen het verschrikt. En daarom pakten ze een zwaard. En met dat zwaard doden ze Polycarpus alsnog. En zo is die bisschop van Smyrna de eeuwige heerlijkheid ingegaan. Precies zoals de koning van Smyrna het al had voorzegd. Want dat lezen we in dit derde kerkvisitatierapport dat we willen behandelen. En de tweede in de orde van het Openbaringen. Als thema zetten we boven de prediking Smyrna, de kroon van Klein-Azië. Drie gedachten. Een sierlijke kroon, een aangevallen kroon en een onverderfelijke kroon. Smyrna, de kroon van Azië. Een sierlijke kroon, een aangevallen kroon en een onverderfelijke kroon. Smyrna, zo'n 70 kilometer boven Efeze gelegen, was een havenstad aan de Egeïsche Zee. Vandaag de dag heet Smyrna Izmir en is het de derde grootste stad in Turkije. Maar het ligt en lag aan een belangrijke hoofdweg, de verkeersslagader van Klein-Azië. Het had de veiligste haven in de omgeving, omdat deze lag in een kilometers diepe baai. Dat gaf bescherming tegen de stormen, die met name in de wintertijd enorm konden opsteken. Maar bovendien zorgde het ervoor dat die baai ook in oorlogstijd daardoor kon worden afgesloten. En die strategische ligging gaf aan Smyrna een goede economische positie. Dat zag je ook terug, want het was een welvarende stad. En de straten waren geplaveid met marmer. Ook hier was een groot theater waar 20.000 mensen in pasten. En er was een beroemd gymnasium. En men zegt dat de bekende Griekse dichter Homerus er is geboren. En voor hem zou ook in de stad een grafmonument zijn opgericht. En de stad kende, zeker als de zon scheen, een ongekende schoonheid. Het was eigenlijk schilderachtig gelegen op een heuvelhelling. En ze leek zo vanuit de zee op te reizen. De stad was terrasvormig gebouwd. Hoe hoger, hoe mooier de huizen. En als je de baai binnenvoer, dan zag je bovenop de heuvel Pagus, waarop Smyrna lag, zag je een citadel, een grote burcht. Rondgebouwd van wit marmer. En als de zon daarop scheen, leek het net vanaf zee alsof de stad een kroon droeg. En men noemde die citadel daarom wel de kroon van Smyrna. Samen met Efes en Pergamum, we hebben die beide gemeentes al behandeld, streed de stad altijd weer om de positie van de eerste stad van Klein-Azië. En er zijn zelfs muntstukken gevonden met erop het opschrift Smyrna, de eerste van Azië in schoonheid en grootte. En zo stond de stad bekend als het sieraad van Klein-Azië. Smyrna had ook een bepaalde speciale band met Rome en met de cultus van de keizerverering. Smyrna liep aan de leiband van Rome. En in de Punische oorlog tussen Carthago en Rome had Smyrna de kant van Rome gekozen. En in de stad werd het Romeinse recht ook gehandhaafd. En het was de eerste stad in de antieke wereld die een tempel had gebouwd voor Dea Roma, de beschermgodin van Rome. En Smyrna werd bovendien uitgekozen boven 10 andere steden om een tempel te bouwen ter verering van de keizer Tiberius. Het was dus een stad met ook nogal wat godsdienstigheid. Een hele oude stad. Een stad die rond het jaar 600 voor Christus verwoest was in het oorlogsgeweld. Maar rond 300 voor Christus werd het nieuwe Smyrna opgebouwd door Alexander de Grote. Eigenlijk was het dus een stad die uit de dood, uit de verwoesting was verrezen. Het droeg die naam in de dagen van Johannes Smyrna. Die naam betekent mirre. Mirre, wat verbonden is met lijden. Nicodemus, die het lichaam van de Heere Jezus ook balsemde met aloë en mirre. Mirre, wat komt van dezelfde stam, wat ook betekent mara. En als mirre, als dat werd fijn gestampt, dan gaf dat een zoete, een lieflijke geur. En dat alleen is al treffend. Want daardoor, in die naam Smyrna, blijkt wel iets van hoe de christelijke gemeente in die havenstad was. Want in de parel van Klein-Azië was nu ook een gemeente van Christus ontstaan. Waarschijnlijk stond Paulus aan de wieg van de gemeente. Want Als we kijken naar het boek Handelingen, dan lezen we in Handelingen 19, in het 10e vers, dat de apostel Paulus aan allen die in Azië woonden het woord van de Heere Jezus had verkondigd, bij de Joden en Grieken. Een grote gemeente was het niet, dat blijkt wel uit het geheel van de brief. En de christelijke kerk van Smyrna die steekt maar wat schil af tegen de weelde en de rijkdom van de burgerlijke stad Smyrna. Er wordt zelfs door de Heere Jezus gezegd van de gemeenteleden van Smyrna dat ze arm zijn, armoedig. Ja, want Smyrna kende ook een arme wijk. Dat was de havenbuurt, dichtbij zee. Een krottenwijk, waar ook vaak allerlei ziekten heersten. En de dood trok daar dikwijls een spoor van verderf. En tijdens de stormen liepen dan die straatjes dicht bij de zee, liepen ze onder water. En als het water later weer wegtrok, liet dat een enorme stank achter. En een spoor van verwoesting. Maar in deze arme wijk woonde nu ook Gods volk. Ze waren getrokken uit de duisternis tot het licht. Ze waren gegrepen uit het blubber van de zonde. En ze waren gesteld op het vaste fundament van de zoen- en kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. En al woonden ze in de meest erbarmelijke omstandigheden in die stad, toch waren ze de rijkste van Smyrna. Ze deelden in een schat die niet met geld is uit te drukken. De vergeving der zonden door het bloed van Christus. Ja, die marmeren stad Smyrna met die kroon, die had voor het natuurlijke oog een geweldige schoonheid. Maar de echte schoonheid in die stad werd gevonden in de benedenstad. In die krottenwijk. Want daar woonden zij die als parels gehecht waren aan de middelaarskroon van de Heere Jezus Christus. En samen vormden ze de gemeente, de kerkelijke gemeente van Smyrna, een sierlijke kroon. Want het is u misschien wel opgevallen dat de Heere Jezus op die gemeente van Smyrna nou niks heeft aan te merken. En samen met de gemeente van Philadelphia staat Smyrna daarmee op eenzame hoogte. Jezus die prijst hen. En ze waren voor hem als een bloem die een liefelijke geur verspreidt. En ze waren als een prachtig sieraad tot eer van de hemelse bruidegom. En de koning van de kerk, die kon het zelfs van hen zeggen in vers 9. Doch gij zijt rijk. In de ogen van de wereld en van de burgers van Smyrna waren ze misschien arm, maar in de ogen van de Heere Jezus zijn ze schatrijk. Ja, want ze hebben alles wat een mens nodig heeft. Vergeving van de zonde. Vrede met God. Vernieuwing van het leven. En het verlangen naar de eeuwige gelukzaligheid. Is wat als de koning van de kerk tegen u, tegen jou, tegen mij zegt, maar gij zijt rijk. Want weet je, dan heb je alles. Al woon je in een krotje, in de slechtste buurt van de wereld, en al bezat je helemaal geen aardse goederen meer, En dat telde in de wereld totaal niet mee. Maar als de Heere Jezus het tegen je zegt, want gij zijt rijk, dan heb je de vergeving van zonde, heb je op je rekening staan. Dan heb je het allerrijkste wat je maar kan ontvangen. Christus Jezus tot je deel. En je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Kan het rijker dan dat? Ik dacht het niet. Maar bent u nu ook zo rijk als die gemeenteleden van Smyrna? En jij? Dat je het mag zeggen. Alles verloren, maar door Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Want rijk zijn ze en zij alleen die van alles zijn ontbloot. Aan het rechtvaardig oordeel van God zijn onderworpen. Maar die in Christus Jezus hun zaligheid hebben mogen leren vinden. En doordat Christus zijn rijkdom heeft afgelegd. En doordat hij arm is geworden. Ja, zo kunnen arme zondaren rijk worden in en door hem. En wie gewassen is in het dierbare bloed van Christus, ja, die is toch de koning te rijk. Die zal ook geheiligd worden door de geest van Christus. En dat zie je nou ook terug in Smyrna. Want ze zijn daar in leer en leven ook een voorbeeld voor menig andere gemeente in Klein-Azië. Dan ook maar weer die vraag, ook naar ons toe als gemeente. Zou dit nou van ons gezegd kunnen worden wat de Heere Jezus van Smyrna zegt? En zou de verheerlijkte Christus nou bij ons ook niets kunnen vinden waarop iets aan te merken is of wat ook veranderen zou moeten? Ja, zo zou het eigenlijk wel moeten zijn. En toch in het bijzonder bij hen die vanmorgen aan de tafel de dood des Heren hebben mogen verkondigen. Daar bij je aan de tafel met je stinkende zondaarsvoeten en met je vuile zondaarshart, dat je daar door het geloof opnieuw ook de reiniging mocht vinden in het bloed van Christus en de kracht mocht trekken uit het werk van Christus. Daar waar je mocht eten uit zijn hand. En in de nood van uw zondaarsbestaan, je in Christus weer alles mocht vinden. En hij uitdeelde van al de weldaden, van al de goederen die hij verworven heeft. Ja, zo zou het toch moeten zijn. Dat wie daar aan de tafel zat. Dat hij mag leven op kosten van Christus bloed. Dat het ook leidt tot een leven tot eer van God. Vruchtdragend van geloof en van bekering. De geur van de Heere Jezus Christus te mogen verspreiden. Als een bruid versierd met prachtige sieraden tot eer van haar bruidegom. We zouden zelfs kunnen zeggen, dat mag ook een toetssteen zijn voor de waarachtige avondmaalsgang. Dat het ook zo mag zijn, je leven als een sieraad tot eer van God. Allereerst dus een sierlijke kroon, maar in de tweede plaats ook een aangevallen kroon. Want waar de Heilige Geest rijk en krachtig werkt, daar komt de Satan altijd op af. Kijk, sieraden die van hout zijn of van koper, die zijn nog niet bepaald een gewild object voor een dief. Er is geen dief die op dievenpad gaat voor nepsieraden of voor goedkope prulsieraden. Want een dief, die kan daar ook niets aan verdienen. Maar als een dief weet dat in een bepaald huis veel dure sieraden liggen, dan zal hij proberen daar toch ook binnen te komen. Want daar is immers een flinke buit te halen. Sieraden van goud of van zilver. Het kan hem veel geld opleveren. En zulke woonwijken met huizen waar veel dure sieraden te vinden zijn, zijn dan ook een gewild object voor dieven. Maar zo'n duur gekochte sieraad is nu ook de gemeente van Christus in Smyrna. Stuk voor stuk parels. In het geheel een sierlijke kroon. Maar daarmee ook een gewillige prooi voor de allerergste dief, de Satan. En hij richt zich juist op Gods volk. En hij is er ook juist op uit om deze sieraad, om die te roven uit de handen van koning Jezus. En zo in Smyrna. Want de gemeente heeft het er zwaar. Ja, de naam van hun woonplaats wordt waarheid in hun leven. Enerzijds mogen ze de liefelijke geur van mirre mogen ze verspreiden. Maar anderzijds moet door hen ook dikwijls gezegd worden met de Naomi. Noem mij maar Mara, want de Heere heeft mij bitterheid aangedaan. Ze hebben namelijk ook te maken met verdrukking, met bedreiging, met vervolgingen. Zelfs hun leven loopt gevaar. En vier dingen die worden dan genoemd in deze brief. Verdrukking, vers 9. Armoede. Laster. En in vers 10, lijden. Maar het begon allemaal met laster. Roddel, praatjes, leugens. Gif uit de hel, maar zo lastig om te bestrijden. Begon quasi onschuldig in die stad Smyrna als er werd gezegd: pas toch op voor die christenen, je kan ze niet vertrouwen. En koop niks bij ze en neem ze ook niet bij je in dienst. Want er gingen nogal wat praatjes rond over de christenen in die dagen. Ze zouden politiek niet loyaal zijn, omdat ze weigerden ook de keizer te vereren. Hun liefdesmaaltijden die werden gezien als broeinesten van immoreel en onzedelijk gedrag. En vanwege die instellingswoorden van het heilige avondmaal, dit is mijn lichaam, werden ze ook gezien als kannibalen. En hun spreken over het einde van de wereld zou ertoe leiden dat ze hun dagelijkse taken zouden verzaken. En het waren vooral de Joden die deze lastenpraatjes rondstrooiden. We lezen dat in het tweede gedeelte van vers 9. En de lastering degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge van de Satan. In Smyrna woonden namelijk veel Joden. Want na de val van Jeruzalem trokken vooral grote groepen Joden ook richting Smyrna. En in die eerste tijd kreeg de vroege kerk vooral te maken met de vijandschap van de kant van de Joden. Want de Joodse leiders die konden het niet verkroppen dat er mensen overgingen tot het christendom. En hun haat tegen de Heere Jezus en tegen zijn gemeente zat diep. En ze deden er alles aan om die sekte rond Jezus van Nazareth, om die kapot te breken. En eerst zochten ze om de Heere Jezus te doden en daarna om zijn volgelingen te doden. Ja, de dood, die kan het leven niet verdragen. Toen niet. En vandaag de dag nog steeds niet. Want is het ook niet dikwijls zo, kind van God in ons midden, dat je de meeste last kunt hebben van de dode godsdienst. En als er dan maar iets gevonden kan worden wat op die gemeente is aan te merken. Komt dat eruit en als men niets kan vinden, dan gaat men wel wat zoeken. En zo was dat nu ook binnen die gemeente van Smyrna. Want de Joodse godsdienst was binnen het Romeinse Rijk een erkende godsdienst. En daardoor hadden de Joden ook goede posities gekregen in de samenleving. En zij konden dus best hier en daar wat voor elkaar krijgen bij de overheid. En zo probeerden ze om de christenen slecht weg te zetten. Ja, dan ben je weliswaar het zaad van Abraham, maar ben je geen echte Jood, geen echte Juda, godlover. Door zich te verzetten tegen Christus, scharen ze zich aan de kant van de Satan, de grote tegenstander van God. En hun samenkomsten, de vergaderingen in de synagogen, die zijn dan ook niets anders, zo zegt de Heere Jezus, als Satansvergaderingen. Maar zo brengen ze de gemeenteleden van Smyrna wel in de verdrukking. Want die laster, en zo gaat het dikwijls, die laster die leidde tot uitsluiting. Christenen mochten niet meer behoren bij de arbeidersgilden van hun beroepsgroep. Ze werden buitengesloten van hun lidmaatschap. En daardoor raakten ze allerlei contacten kwijt, wat weer leidde tot minder klanditie en tot minder opbrengsten. Het volgen van de Heere Jezus leidde voor hen dus tot verlies van de klantenkring. Anderen werden ontslagen, enkel en alleen omdat ze christen waren. Ze werden aan de kant gezet. En dat leidde uiteindelijk tot armoede onder de christenen. Ze verloren hun bezittingen. En ook gebeurde het wel dat hun bezittingen werden vernield of uit haat werden ze bestolen. Het christen zijn betekende een offer. Ze moesten veel inleveren. Ze leden honger. Ze werden tegengewerkt. Ze hadden steeds minder om te eten en om te drinken. En het verschil wat er kwam tussen de gemeenteleden van de gemeente van Christus in Smyrna en van de andere burgers in Smyrna, die werd enorm. En het werd zelfs nog erger, want de Joden lieten hen niet met rust. Ze bedachten allerlei aanklachten tegen de christenen die ze indienden bij het stadsbestuur. Er moest harder worden opgetreden tegen die christenen. En het leidde tot allerlei vervolgingen. We lezen dat in het 10e vers. Zie, de duivel zal enigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben. Want ze meenden, onder druk zullen die christenen hun christelijk geloof wel gaan afzweren. En zo niet, dan wacht de arena of wacht de brandstapel. En anders de dood. Ja, de duivel die doet er alles aan om het werk van Christus kapot te maken. En daar zullen al Gods kinderen ook mee moeten rekenen. Er komt veel verzet en tegenstand af op een kind van God. Want wandelen in het spoor van Christus doet ook delen in zijn lijden, in zijn smaad, zijn spot, zijn hoon. En het kan zelfs zijn in zijn sterven. De kerk des Heren lijdt. En de dienst des Heren kost je ook wat. Het is een weg van kruisdraag. Als het christelijk geloof je niets kost, is het niets waard. Zelfs nog sterker. Als je er nooit iets voor hebt hoeven op te geven, dan hebt u helemaal geen geloof. U die vanmorgen bent aangegaan, weet je daar ook van? Want het belijden van het christelijk geloof, dat kost wel wat. Of is het zo dat je zoveel op de wereld bent gaan lijken en zoveel van de wereld hebt overgenomen, dat het je helemaal niets meer kost? Dan ligt het wel verkeerd in het leven. Nee, het hoeft niet altijd zo te gaan als in Smyrna, dat is waar. Maar er komt wel vijandschap op af. En wel het meest van de kant van de Joden, van, ja, dat moeten we ook zeggen op grond van onze tekst, van de kant van de vrome godsdienst. En allerlei lasterpraatjes, die kunnen dan maar zo de wereld worden ingebracht. Heb je het al gehoord van haar? Heb je al gezien wat hij deed? Tegen dat gif is vaak niets bestand. Maar het kan wel zo zijn dat een kind van God er helemaal op wordt afgerekend. Kan je zelfs je baan kosten. Of een promotie. Omdat je op zondag weigert te werken. Het kan relaties kosten of vriendschappen. Omdat je niet mee wil doen aan allerlei zondige praktijken. Mensen die je negeren. Die je wat meewarig aankijken. En zelfs in het eigen gezin kan je stuiten op vijandschap en op verzet. Als een man voor het eerst naar het avondmaal gaat en er wordt thuis niets over gezegd. Of als een vrouw in grote strijd aangaat naar de tafel. Maar thuis eigenlijk honend de vraag krijgt. Of ze wel wist wat ze deed. En wat ze daar eigenlijk had te zoeken. Ja, dan kan er misschien geen vervolging zijn van het zwaard. En toch kan juist ook die vervolging van de kant van de Joden, zij die zeggen dat zij Joden zijn, kan wel zo dodelijk zijn. Het kan de ziel zo naar beneden trekken. En het kan zoveel duisternis brengen over het hart. Juist als je merkt dat je wordt weggezet en dat je niet meer meetelt. En zulke verdrukking en vervolging kan net zo pijn doen als het zwaard door het lichaam. En die zielijke kroon van Smyrna, die blijkt nergens veilig te zijn. Want de duivel is er altijd maar weer op uit om die kroon aan te vallen en om die stuk te breken. Maar dan tenslotte ook onze laatste gedachte. Een onverderfelijke kroon. Want die gemeente van Smyrna wordt ondanks alle tegenstand, wordt hij toch opgeroepen om ook trouw te zijn. Trouw aan de Heer Jezus en om niet toe te geven. En zoals de overheid van Smyrna trouw was aan de Romeinse overheid, zo dient de kerk van Smyrna trouw te blijven aan haar meester, de Heer Jezus. Dat kan makkelijk klinken, maar het zal wel hebben geleid tot vele verzuchtingen. Want de strijd in Smyrna is wel zo zwaar dat ze er zijn die in die arena werden gebracht voor de wilde dieren. Of dat ze op de brandstapel terechtkwamen. Ja, wij kunnen vandaag de dag ook wel lezen wat christenvervolging niet allemaal in kan houden. Dat er plaatsen zijn waar christenen in de gevangenis worden geworpen. Anderen die worden gemarteld en worden gefolterd. En dat ze er zijn die worden gedood vanwege hun geloof. Vele voorbeelden zijn er te noemen uit vele gebieden. En als de vijand zo sterk blijkt te zijn, dan kan de moed je toch wel eens in de schoenen zinken. Hoe hou je het dan vol? Ja, wie zou dan niet vrezen? De Heer Jezus die zegt, vers 10, vrees geen der dingen die gij lijden zult. Ze wisten in Smyrna wat het lijden kon inhouden. Want ze hebben in hun eigen leven of in hun eigen omgeving kunnen zien de gevolgen van het christen zijn. Uitsluiting, uitbuiting, armoede, honger, vijandschap. Maar nu zegt de Heere Jezus tot hen eigenlijk hetzelfde wat de profeten eeuwen geleden zo dikwijls tegen het volk van de Heer hebben gezegd. Vrees niet. Terwijl er reden is tot vrees. Verschrikking, vervolging, verdrukking. En hoe is het nou mogelijk om niet te vrezen terwijl de grootste smarten je bedreigen? Nou, let dan op degene die het zegt. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend is geworden. En in deze zelfopenbaring laat de Heere Jezus zien dat Hij God is. Want in het Oude Testament, als ik alleen denk aan het boek Jesaja, had dat ook al geklonken in Jesaja 41. Waarin de Heer het zegt, ik de Heere die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. In Jesaja 44. Zo zegt de Heere, ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. Die stadsraad van Smyrna die altijd maar weer bezig was om de eerste stad van Klein-Azië te willen zijn. Nu zegt Christus tot zijn verdrukte en bestreden volk in die havenstad, ik ben de eerste. Wie anders ook. En daarmee belijdt hij dat hij aan het begin staat en dat hij vasthoudt tot aan het einde. Hij heeft heel de wereld met haar geschiedenis in zijn handen. Hij regeert. Maar dit ziet ook op zijn werk. Hij is de eerste die omziet naar een mens. Hij is de eerste die begonnen is om een zondaar zalig te maken. Hij is de eerste die een mens stilzet op de weg naar het verderf. Want wij beginnen niet. Nee, wij beginnen nooit. Ja, wat wij beginnen, dat wordt alleen maar een puinhoop. Maar het begin van dat nieuwe leven is altijd uit God. Hij is de eerste. Je had toch avondmaal gehad? Zo is het ook in uw leven gegaan. U vroeg niet naar God. Hij vroeg naar u. Jij zocht de Heere niet. Maar de Heere zocht jou. Genade was het die je vond. Genade was het die je opzocht. En genade was het die je toch vrij kocht. Kijk, als ik de eerste stap zou moeten zetten, zou ik er nooit komen. Als ik moest beginnen om mij naar God toe te werken, dan was het een onbegonnen zaak. Maar Hij is de eerste. En dat mag er ook moed geven als u dat leven met de Heere nog niet zou kennen. Als u nog altijd vertreden ligt in uw bloed en de wet en de zonde u aangapen en de wet u ook aanklaagt. En als je het oordeel hebt verdiend en als je moet zeggen des doods waardig te zijn. Hoe moet het dan ooit goed komen in uw leven? Hij is de eerste. En werp u dan maar neer aan zijn voeten en belijd het maar, ach Heere. Ik kan van mezelf nooit tot u komen. Maar nu heb ik gehoord vanuit uw woord dat u de eerste bent. En kom dan in mijn leven met uw genade en verheerlijk uzelf. Ja, trek mij. Ja, zo zal ik u nalopen. Bekeer mij en zo zal ik bekeerd zijn. Want hij is de eerste. Niet alleen de eerste, hij is ook de laatste, zo lezen we. Ook in het genadeleven. Dat wil dus zeggen dat wat hij begint, dat zet hij voort en dat voleindigt hij. Dat is tot troost voor de verdrukte kerk in Smyrna. Dat mag nog steeds tot troost zijn voor een kind van God. Als die sierlijke kroon zo aangevallen en zo bestreden kan worden. Als de strijd zo fel kan zijn dat je bang bent dat je onderweg het onderspit dreigt te delven. En dat de Satan zo die pijlen op je af kan vuren. Dat je bang bent dat ze je dodelijk zullen verwonden. En zelfs op het sterfbed kan die vijand nog zo tekeer gaan. Dan kan hij je nog van alles voorhouden en je aangeven dat je alles in je leven maar wat hebt ingebeeld. En dat het nooit waarheid was. Maar laat dat de troost zijn. Christus is de laatste. Niet de Satan heeft het laatste woord, maar Christus heeft het laatste woord. Hij zal zijn werk volenden. Misschien kon u vanmorgen niet aangaan. Ooit mocht u zoveel ruimte en zoveel zaligheid in de Heere Jezus zien. En u leerde uitgaan tot hem met uw zonde en ellende. Om in hem genezing te vinden van al uw zonden. En is het alles zo dicht. En is het alles zo donker van binnen. Voelt u wel dat u de gastheer vanmorgen hebt laten staan. Denkt u voor uzelf, nu wordt het voor mij een eeuwig omkomen. Hij zegt het u toe. Hij is de laatste. Hij heeft zijn volk lief tot het einde. Hij zal hen niet begeven en hij zal hen niet verlaten. Maar hij komt weer terug op zijn eigen werk. Want hij is immers te leven. We hebben niet te doen in de kerk met een dode Jezus, maar met een leven. Want hij zegt het hier zelf. Die dood geweest is en levend is geworden. Maar ja, hoe aangrijpend. Hij is dood geweest. Zijn levensadem stokte. Zijn hart klopte niet meer. Hij blies de geest uit. Zijn lichaam werd overgegeven tot het verderf. Hij is in het graf gelegd. Maar hij is niet in de dood gebleven. Want met Pasen triomfeerde hij over dood en graf. En daarmee bewees hij de volkomen zaligmaker te zijn. Omdat God daarmee uitsprak dat hij tevreden is met het offer van zijn zoon. Hij stierf voor onze zonden. En hij werd opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Eens was Smyrna in oorlogstijd helemaal verwoest. In de dagen van Johannes mocht ze weer een welvarende stad zijn. Zo is Christus eens gestorven, maar nu leeft hij. En dat mag een bemoediging zijn voor die gemeente die te maken had met verdrukking, met vervolging. De dood heeft niet het laatste woord, zelfs als ze die brandstapel op moeten. Maar het leven heeft het laatste woord. Ze hebben in Smyrna en wij hebben ook hier op Urk te maken met de levende Christus. En dat mag toch moed en troost geven. Want hij leeft om te bidden. Hij leeft om te troosten. Hij leeft om te bewaren. Als de Satan tekeer gaat en als de hel woedt. Hij leeft om zijn verdrukte en zijn vervolgde kerk te ondersteunen, te sterken en te bemoedigen. En dat deed hij. Ook vanmorgen. In die teken van brood en van wijn. Maar hij doet het ook vanmiddag. En dan wel in het bijzonder vanuit deze brief door ook te wijzen op de uitkomst in die strijd. Want er staat erbij, opnieuw in dat 10e vers. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Kijk, die 10 is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, want het zal maar een hele korte periode zijn, maar 1,5 week. Dan is die strijd zo voorbij. Nee, 10 is een bepaald volgetal en dat wijst ook op een bepaalde periode. Dat wijst dus op iets wat te overzien valt. En zo is nu ook met het lijden dat die gemeenteleden van Smyrna overkomt. Een korte tijd zal het duren. Niet lang. 10 dagen. En dan? Na die 10 dagen? De Heer Jezus zegt het, ik zal u geven de kroon des levens. Opnieuw een kroon. Zinspelen is op die kroon die Smyrna is in Klein-Azië. En als daar sportwedstrijden werden gehouden, dan kregen de winnaars een kroon, een lauwerkrans. Maar zo'n lauwerkrans die verwelkte in de loop van de tijd. Maar dat is bij deze kroon wel anders. Want de prijs die Christus geeft aan hen die trouw blijven tot in de dood, dat is de kroon van het leven, van het eeuwige leven. Het onvergankelijke, het onverderfelijke leven. En dat is die kroon wordt gegeven door hem die de doornenkroon moest dragen, opdat hij zijn volk zou doen delen in zijn overwinning. En dat is een rijk vooruitzicht voor allen die bij de Heere Jezus mogen horen. Dan kan zelfs de dood daar niets aan veranderen. En dan blijkt de dood een doortocht te zijn tot het eeuwige leven. Dwars door de dood neemt hij mij op zijn schoot. Nog een korte tijd. En dan mag zijn volk die volle kracht van de heerlijkheid ervaren. En mogen ze voor eeuwig glanzen tot ere van God. Het is alsof de Heere Jezus hier zegt tot die gemeenteleden van Smyrna. Nog even, nog een paar uren en dan ben je thuis. De verdrukking voorbij, het lijden voorbij, de strijd voorbij. Om dan voor eeuwig bij hem te mogen zijn. Is dat geen bemoediging voor die moe gestreden gemeente van Smyrna? En een bemoediging voor hen die van de avondmaalstafel zijn gekomen. Hart vol strijd, misschien vele worsteling. Maar de Heere Jezus die het zegt, straks zal die strijd voorbij zijn. Om voor altijd te mogen delen in die vrede van God. Maar en daarmee gaan we eindigen. Wie deze Jezus niet kent. Wie niet geborgen is achter zijn bloed. Die wacht de tweede dood. De eerste dood, het moment van sterven. De tweede dood is die eeuwige scheiding tussen God en de mens. We lezen er verderop ook nog van in Openbaringen 20 en in 21. Die tweede dood en voor eeuwig gescheiden zijn van God. Voelen we ook dan de klem die in de laatste woorden van deze brief ligt opgesloten? Zeker als u vanmorgen niet bent aangegaan. Omdat u heel eerlijk moet zeggen dat u deze Jezus nog niet kent tot uw persoonlijke heiland en zaligmaker. Als je nog niet geborgen bent achter zijn bloed. En als je het moet zeggen, ja, mijn zonden zijn mij nog niet vergeven. Als dat zo blijft, dan zegt de Heere Jezus hier, dan wacht de tweede dood. Want in de hel komt niet alleen de duivel en zijn handlangers. Maar in de hel zijn ook mensen. Leugenaars, allen die gruwelen hebben gedaan, allen wiens naam niet geschreven staan in het boek des levens. Ja, alle ongelovigen, dat wil zeggen allen die niet in waarheid op de Heere Jezus hebben leren hopen, hebben leren leunen en steunen. En dat geeft toch ook wel een klem aan dit woord. Want ja, hier kunnen we nog zijn nodiging naast ons neerleggen. En hier kunnen we nog aan hem voorbij leven. Maar weet dan wel dat straks wacht de tweede dood. De eeuwige dood. Haast u dan om uws levens wil. Want de kroon moet worden omgelegd. Ja, de kroon moet worden afgelegd. De kroon van je eigen hoogmoedige vleeselijke ik. De kroon die op ons hoofd staat sinds onze val in Adam. De kroon van de hoogmoed. De kroon van onze ikgerichtheid. Waarmee de mens zichzelf heeft gekroond tot koning. En zichzelf eigen wetten heeft uitgevaardigd. Maar die kroon moet worden omgelegd. Ja, nog meer, die kroon moet worden neergelegd aan de voeten van een drieënig God. Omdat bij hem een andere kroon te verkrijgen is. De kroon des levens. De kroon der gerechtigheid. Om niet uit genade een erekroon verworven door Christus. En dat is het vooruitzicht. Voor hen die de verschijning van Christus hebben leren liefkrijgen. Dat als ze er eenmaal aankomen. Dat hij de tranen van hun ogen zal afwissen. En dat hij een sierlijke kroon op hun hoofd zal zetten. En wat zijn ze daarom gelukkig, die gemeenteleden van Smyrna. O ja, van buiten verdrukking en tegenstand. Maar in Christus mogen ze de koning te rijk zijn. Daar kan niemand van hen afnemen. Zelfs de gevangenis niet. Zelfs de dood niet. Toe, dat geluk in Christus, mag dat nu ook jouw deel zijn. Hij wil het nog geven. Om niet. Amen. En laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat is toch ook de troost. En dat mag er ook de bemoediging zijn. Of het nu was dat we op deze dag aan de tafel mochten zitten. Of dat we moesten zeggen, het kon voor ons nog niet. Onze koning van Israëls God gegeven. Gij die de eerste zijt. Gij die een zondaar vindt in zijn verlorenheid. Die hem trekt uit de duisternis. Die hem stelt op dat vaste fundament van Christus kruisverdienst. En daar kan het nooit meer misgaan. Dan zullen ze de erekroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen, omdat gij niet alleen de eerste, maar omdat gij ook de laatste zijt. Al kan de strijd zwaar zijn, al kan de verdrukking veel zijn, en al kan ook de weg bij momenten door het dal van de schaduw des doods moeten gaan, het is dan toch uw trouwhoudende genade. Die vasthoudt en die brengt daar waar de erekroon mag worden gedragen. En waar ze het mogen zien en mogen zingen. Dat eeuwig de gloriekroon bloeit op het hoofd van Davids grote zoon. Geef, Heere, dat dat zo de vrucht mag zijn van de avondmaalzondag. Wilt u dan met ons gaan in de week die voor ons ligt? Gedenkt u. Wat we ook hebben te doen, wat er ook van ons wordt gevraagd, wilt u lijden, bewaren, sparen en dragen. En boven alles dat we de ogen op hoog geslagen mogen hebben, ziende op hem die staat te komen, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, waardoor die verdrukking van 10 dagen voorbij zal gaan en voor eeuwig alle gezaligden, als een sierlijke kroon, ja, als een geheiligd koor, de lofzang mogen zingen tot eer van uw naam. En daartoe komt toch toe, nu al in het beginsel, om uw naam te danken en te loven. Ja, ook voor alles wat u ons op deze dag schonk, om Christus wil. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 132e psalm. En daarvan vers 12, eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Vers 12 van 132. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.